Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Lisette Maneza wordt de nieuwe literaire stem van de studentengeneratie genoemd. Een performer voor wie het podium haar taal is. Brussel is haar thuis, maar net zo Breda, waar ze vandaan komt, als Rwanda, waar haar ouders werden geboren. Lisette noemt zichzelf een meisje van dualiteiten. En dat is misschien een understatement. Dag Lisette Maneza, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ergens tussenin, een berg en een dal. Kan dat?
Dat kan, maar waar zitten we dan? op hoeveel meter hoogte of diepte?
We zitten gewoon goed. gewoon op nul.
Je kijkt uit op de berg en je zit nog niet in het dal.
Zoiets. Of nee. Iets hoger.
Toch?
Ja.
Waar hangt dat vanaf?
Ik weet niet zo goed. Ik denk dat ik op een gegeven moment in mijn leven... Wow.
In je nog jonge leven.
heb besloten dat alle externe dingen kunnen voor bergen en dalen zorgen. Maar als ik van binnen gewoon in het midden blijf, dan zit ik gewoon altijd in het midden. Dus dat probeer ik.
En daar is het goed toeven. Of veilig toeven of beschut.
Nee, dat is gewoon fijn. En dan soms trekt het leven je dan naar een berg en soms naar een dal. Maar dan probeer ik gewoon weer terug naar het midden te gaan.
Je noemt jezelf een meisje van dualiteiten, zei ik net. Je komt uit Breda, bent eigenlijk in Leierdorp geboren. Een dorpje, een gat van twee kniks, als je me dat toestaat, in de buurt van Leiden. Breda, woont in Brussel. Maar je hebt ook je link natuurlijk met je ouders en jezelf ook met Rwanda, Kigali. Is dat echt, moeten we ons dat zo voorstellen, dat je pendelt van hier naar daar en dan weer terug?
Ja, eigenlijk echt wel. Ik heb tijdens de lockdowns heb ik wel op één plek gezeten voor een tijdje. Dat was heel fijn. Dat is de periode waarin ik dus tussenin berg en dal heb proberen zitten. En nu ben ik gewoon constant onderweg. Van hier naar daar. Ja.
Heb je dat nodig?
Nee, maar het zit gewoon zo. Dus ik vind het heel fijn om thuis te zijn en ik vind het heel fijn om op één plek te zijn. Maar ik vind het ook heel bijzonder om mensen te ontmoeten, om verhalen te horen die van overal komen. Dus ik kies er wel voor om telkens toch weer weg te gaan en dan weer thuis te komen.
Is het omwille van dat weggaan of omwille van dat thuiskomen?
Goeie vraag. Ik denk dat ik er het meest van geniet als ik weer terug thuis ben. En dat allemaal weer heb of zo.
Maar nu zeg je al twee keer het woord thuis. Wat is thuis? Waar is dat dan?
Thuis. In Brussel, denk ik.
Toch wel?
Nu wel. En als het niet in Brussel is, dan is het bij bepaalde mensen. Ja.
En die kunnen overal wonen en nergens?
Ja. Dus bijvoorbeeld bij mijn ouders, ongetwijfeld. Bij de vrienden waarmee ik ben opgegroeid wanneer ik vroeger naar Rwanda ging. Bij een van mijn beste vriendinnen die in Abu Dhabi zit. Dus dat is ook thuis.
We gaan daar straks op terugkomen. Je bent een... Slampoot, het ernstige poëziewereld, je weet dat dat ook bestaat, hè? Van mensen die opgetrokken zijn uit Sérieux en die vinden dat een dichtbundel op een nachtkastje horen. Is slampoetry nog altijd zo'n beetje synoniem voor, vooral podium en weinig poëzie?
Weinig poëzie, dat snap ik niet.
Of te veel podium en te weinig poëzie, te weinig...
Maar slam poetry is een en al poëzie. Dus weinig poëzie zou ik er nooit van kunnen maken.
Vertel, want je kent natuurlijk die kritiek ook, hè? Denk ik, of niet?
Ik ken de kritiek van dat het niet klassieke poëzie is. En ja, dan vraag ik me af, wat is klassieke poëzie als ik een klassiek gedicht van Shakespeare zou nemen en op het podium zou voordragen, zoals Shakespeare het soms ook heeft bedoeld, dan kan het ook slampoëzie zijn. Maar ik zou nooit zeggen dat slampoetry weinig poëzie is. Ik denk dat als ik kijk naar de plekken waar ik ben geweest, en slampoetry gaat vooal over competities. Anders zou je het spoken word, denk ik, noemen.
Juist.
Maar de competities die ik heb bezocht in België, in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld. Zeker wanneer ik, hoe verder ik weg ben geweest van thuis, hoe meer poëzie ik heb ontdekt. En ja.
Lisette, maar waarom moet je überhaupt met anderen in competitie treden om poëzie te brengen? Dat is toch vreemd?
Het is niet de competitie van, oh, wie heeft de beste poëzie? Het gaat meer over...
Of wie wint er?
Het gaat meer over de snelheid ervan, de soort van het drijf. En ik heb gemerkt op de meeste internationale slam poetry competities was het eigenlijk een manier om aan het publiek heel veel verschillende verhalen en poëzie te laten zien. Dus wat ik het meest uit heb gehaald uit slam poetry competities en avonden, et cetera, is gewoon dat iedereen een verhaal heeft en dat iedereen die in 3 minuten bam kan, ja, een verhaal kan vertellen en dat je en dat het voelt alsof je naar een hele film hebt gekeken.
En meen je dat dan ook letterlijk? Iedereen, om het even wie, heeft minstens een verhaal dat 3 minuten kan duren?
Ja, natuurlijk.
Ja, ik denk het ook. Alleen vermoed ik dat een pak mensen dat niet eens weten dat ze het in zich hebben. Of er zijn ook een pak mensen die denken, dat is mijn verhaal, terwijl dat helemaal niet het verhaal is, maar misschien een ander.
Ik denk, als we het daarover hebben, dat mensen hun verhaal op hun eigen manier vertellen sowieso. Dus dat het ook helemaal niet per se in poëzie geschoten wordt. En dat daarnaast... dat je soms ook... dat andere mensen jouw verhaal vertellen, waardoor je denkt, oh, dat is mijn verhaal. En dat je niet helemaal doorhebt wat eigenlijk jouw eigen verhaal is.
Ja, ja.
En dat dat een soort van zoektocht is ook van, oh, wat is dan eigenlijk mijn verhaal?
En hoe komt dat, denk je? Dat we dat niet altijd weten?
Omdat er zoveel verhalen zijn misschien, ik weet het niet. Maar als je... Ik denk dat de wereld is sowieso gebouwd op heel veel verschillende verhalen. En daarin kan je een keuze maken van, oh, dit is het verhaal waar ik voor kies. En soms doe je dat heel onbewust. En zie je daardoor niet meer wat dan eigenlijk het verhaal is dat je zelf schrijft, denk ik.
Jouw verhaal, dat is eigenlijk een verhaal dat, als je kind bent, begint met verhalen. De liefde voor de taal bijvoorbeeld, zeg je, heb je van je ouders meegekregen?
Ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. dat is een mogelijkheid van hoe mijn verhaal zou kunnen zijn begonnen of zo. Ik weet wel dat mijn vader vaak verhaaltjes vertelde. En verzon eigenlijk, wanneer we gingen slapen, ik en mijn grote zus.
Wat voor soort verhalen waren dat?
Het ging over Jan Goofy. En Jan Goofy was zo klein als mijn papa's pink. En één verhaal bijvoorbeeld, dat papa heeft verzonnen toen, is dat Jan Goofy ging naar school. En hij ging altijd naar school. Dus het begon altijd met naar school gaan, want wij waren ook altijd op school. En ik weet niet of Jan Goofy nou in Rwanda op school ging of in Nederland. Maar op een gegeven moment zei de juffrouw, Jan Goofy, het spijt me, maar jij moet blijven zitten. En Jan Goofy dacht, oké. Dus rond 3 uur ging de bel en iedereen ging naar huis. En Jan Goofy bleef zitten. En rond 7 uur was hij nog niet thuis, want hij moest blijven zitten.
Wat jammer.
En de volgende dag kwam de juf terug naar school en die zei, Jan Goofy, wat doe je hier nog? Waarom ben je hier zo vroeg? En dan zegt Jan Goofy, ja, maar ik moest toch blijven zitten.
Oh. En dat verzon jouw vader allemaal?
Ja, en dat was dan een mix van Nederlands en
Kenia-Rwanda.
Ja.
De taal in Rwanda. god, dat lijkt me wel magisch.
Ja, dat was echt heel leuk.
Maar als je dan zelf nog niet begint het verhaal te verzinnen, dan ben je, denk ik... dan heb je het niet gewoon met zo'n vader.
Ik weet het niet. Ik was gewoon heel erg benieuwd naar de verhalen van Jan Goofy. Ik was nog niet zelf aan het schrijven, denk ik.
Vertelde hij ook verhalen van Rwanda? Van hoe hij daar was opgegroeid? Of je mama?
Ja, ze vertellen van alles over zichzelf. Over vroeger, over nu.
Mm-hmm.
Ja.
Ik vraag het omdat je, volgens mij... je zegt, ik ben opgetrokken uit dualiteit. Je wil wel weten, Rwanda, dat is natuurlijk beladen met ontzettend geschiedenis. De meest recente en grootste genocide speelde zich af in 1994, dat weten we. En de nasleep is er tot vandaag. Jij bent geboren na die genocide. Is dat iets wat jou intrigeert, fascineert, afschrikt?
Dat is denk ik een van de verhalen waarmee ik opgroei. En het is niet per se een fascinatie of zoiets. Of iets waar ik constant mee bezig wil zijn. Het is een van de verhalen. Ik denk dat van alle dingen die mijn ouders hebben verteld over Rwanda bijvoorbeeld. Dat de genocide daar één van is. Maar dat dat niet de rest van altijd bepaalt of zo.
En volg je dat? Blijf je dat volgen? Onlangs, een paar maanden geleden, is nog de held van Hotel Rwanda, de gelijknamige film, veroordeeld tot 25 jaar. Omdat die een opposant is van het regime van Paul Kagame. Volg je dat?
Nee, eigenlijk niet.
En waarom niet?
Omdat ik heb zelf de genocide niet meegemaakt. Ik ben hier, ik ben niet... ik vind het altijd maar heftig wanneer... Ik zeg dat ik oorspronkelijk uit Rwanda kom en mensen mij gelijk bestormen met feiten over de genocide. Ik heb daar ook een gedicht over geschreven, dat heet Wist je dat? Omdat ik dan op heel veel plekken kom en dan is het, oh, wist je dat dit in Rwanda? En wist je dat dit in Rwanda? En wist je dat dit? En wist je dat het door Heineken kwam en dit en dat? Ik vind dat heel heftig, omdat voor mij zijn het geen feiten of is het niet... is het niet politiek? Voor mij is het... Mijn ouders hebben dat meegemaakt. En heel mijn familie zoekt elkaar. En weet niet waar mensen zijn. Of ze hebben mensen verloren, et cetera. Dus,
maar dan heeft dat toch een enorme impact ook op jouw leven?
Ja, maar dan heb ik het niet nodig dat mensen naar mij toe komen en feiten erover beginnen vertellen. Want zo zie ik de genocide niet die in Rwanda is gebeurd. Voor mij is dat een van de verhalen van... wat er is gebeurd met de mensen die voor mij waren en kwamen.
Even, mag ik even stilstaan bij dat... want dat fascineert mij dan weer, dat Kinyarwanda. Daar zitten hele mooie formuleringen in die wij in het Nederlands, denk ik, helemaal niet kennen. Toch tenminste niet volgens mijn weten. Als je iemand overleden is, dan zeg je... je tapje imana, geloof ik.
Wat? Ja.
Wat betekent...
Yitabhimana. Hij heeft God beantwoord.
Ja. Dat is poëzie, hè?
Ja, dat is zeker. Ja, je hebt...
Bij ons is dat... Hij is dood.
Nee, hij is heen gegaan.
Of, ja, dat is waar. Ja, nee, je hebt gelijk. Je moet hem ook niet meer zo op... Nee, hij is heen gegaan. Dat heeft ook wel iets, ja. Maar hij heeft God beantwoord.
En dat is hoe mijn oma praat, bijvoorbeeld. Altijd van dat soort mooie dingen.
Dat talige dat je hebt, ook in je poëzie, maar gewoon ook, denk ik, van... Van jongs af aan, klopt het dat je in woordenboeken hebt zitten lezen?
Ja, blijkbaar. Ik herinner het me nog. Maar dat is een van de dingen die ik deed. Maar de laatste tijd, omdat dat zijn dingen die ik heb gezegd in het verleden. De laatste tijd herinner ik me ook andere dingen die ik deed. Dus het is niet dat ik constant bezig was met de taal. Ik was ook constant bezig met allerlei andere dingen, maar...
Maar ook in woordenboeken lezen.
Ja.
En hoe moet je dat voorstellen?
Ik was gewoon heel erg gefascineerd met bepaalde woorden. Ik vond het heel mooi om te ontdekken dat er voor bepaalde gevoelens of ervaringen, dat daar woorden voor bestonden. En dat vond ik altijd van, wauw, dat is toch fantastisch.
Wat voor soort woorden?
Dus eerst was het gewoon woorden, een Nederlands woordenboek. Maar uiteindelijk ben ik ook heel veel woorden gaan verzamelen. Dat was rond mijn 14e, 15e. En dat waren woorden die onvertaalbaar waren. Zoals bijvoorbeeld...
Poshimushka?
Ja, maar ik had ook een andere. Ik wilde een andere zeggen, waldeinzaamheid. Maar ik weet even de vertaling ervan niet meer. Ja. Poshimushka, ik weet niet hoe je dat uitspreekt.
Poshimushka, denk ik. Ja.
Iemand die veel vragen stelt. Of,
dat is Russisch, toch?
Ja. Of kafune, dat is dat Portugees van het strelen door, het haar, door de haren van je geliefde.
Dat is mooi.
Ja. Dus ik was altijd zo daarmee bezig. En dan was ik zo van, oh, wauw.
Ken je Guido Gezelle? De Vergilius van Vlaanderen, zullen we maar zeggen, 19e eeuw. Die verzamelde ook vele, vele, honderdduizenden woorden. Woorden die jij niet kende, die schreven dan op steekkaartjes.
Heel leuk.
Een beetje aan denken.
Heel leuk. Ja.
Je hebt boekjes of boeken, bundels meegebracht.
Klopt.
Zullen we beginnen bij Radna Fabias? Je zei van, ik wil haar absoluut lezen, voorlezen.
Ja.
Of slammen, zullen we maar zeggen. Wie is Radna Fabias?
Radna Fabias is een dichteres die iets doet met de Nederlandse taal. Iets wat ik nog nooit heb gezien of zo, of gelezen, vooral.
Ze werd geboren en getogen op de Nederlandse Antillen, geloof ik. En ja, dat debuut toch van haar, Habitus, is overweldigend, hè? Vind je niet?
Overweldigend misschien, maar ik vind het vooral, pakkend. Misschien is dat hetzelfde woord.
Ja, ja.
Maar vooral, ik vind het vooral... ik voel me op de een of andere manier begrepen of zo.
Oh. Oké. Okay. wat ga je van haar lezen?
Gieser Wildeman.
Gieser Wildeman.
Ja.
Dat moet ik even aankondigen, alsof we op een Slam Poetry Festival zijn. Lisette Maneza met Radna Fabias en...
Nee, op een Slam Poetry Festival.
Oh, sorry. Ja. Oké. Okay.
Dan tel je af. Dus dan zeg je eerst tegen het publiek, maar dat hoeft nu niet
per se. Jawel.
Oké, dan zeg je bijvoorbeeld waar we zijn.
We zijn in Brussel.
Of nee, dan zeg je bijvoorbeeld, ik zeg Gieser, jij zegt Wilderman. Gieser, Wilderman, Gieser, Wilderman. 3, 2, 1, en dan begin ik.
Oké, ik zeg Gieser, jij zegt?
Dan moet je het zeggen.
Ja. Oh, jij zegt Wilderman.
Ja.
1, 2.
Nee.
Oké, doe jij het.
Oké, ik zeg Gieser, jij zegt Wilderman. Gieser.
Wilderman.
Gieser.
Wilderman.
3, 2, 1. Gieser Wilderman. Gieser Wilderman is een stoofpeer. Ik ben een vrouw. Dat is het dak van een 3 eeuwen oud huis. Ik ben een vrouw. Dat is het troebele vocht dat uit een Spaanse perzik langs zijn lippen loopt en ik ben helaas het vocht en de perzik. En elk ander handzaam, zacht, zoet, sappig fruit. Want ik ben een vrouw. En dat is het brilmontuur van een man, van gemiddelde intelligentie, maar ik ben een vrouw en in mijzelf genoeg. Er is geen leegte in mij. Er is wel een schuilplaats, een voorkamer, een wachtruimte, een plek waar ik iemand kan ontvangen. Een man, het begin van een kind. De vingers van een vrouw, toch heb ik aan mezelf genoeg, het maakt niet uit. Hoeveel postmoderne gendertheorie ik aan mijn heupen hang, het is aan mij te zien, ik ben een vrouw. Ik zou kunnen bestaan naast een man, maar een man is geen lichaam. Een man is geen brommende bastonnen, geen lage stem, dikke armen, stroeve vingers, dikke huid, geen baard. Een man is geen baard. Een man is ook geen vage vuur, een man is geen lot. Een man is geen huis om in te wonen, een man is geen bed om op te liggen, een man is geen werkverschaffing, een man is geen afleiding, een man is geen arbeidstherapie, een man is geen raspaard. een man is meer dan aanbiddende ogen in een gestolen nacht. Een man is geen kofferbak, geen zwaailicht. Een man is geen diepe buiging voor mijn kruis. Een man heeft ook gevoelens, denkt ook na, heeft ook pijn. Soms weet hij zelfs waarom hij pijn heeft. Een man is geen vleeshaak, geen fileermes, geen geweer, geen heet merk ijzer, geen heilig boek. Een man is geen wapen, geen hobby. Een man is 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 geen strafregel. Een man is geen troon om met gekruiste benen op te zitten als een dame. Ik ben geen dame. Ik ben een vrouw.
Lisette Manesa, ze las Gieser Wildeman van Radna Fabias. Ik ben een vrouw. Je zegt van haar, ik snap het. Het gaat over mij ook.
Deels. Dus het gaat heel erg niet over mij op heel veel verschillende manieren. Maar het is voor het eerst dat ik eigenlijk in de Nederlandse taal een beetje mezelf zie.
Had je dat gemist?
Onbewust wel. Dus ik zie zo een wazig spiegelbeeld van, ah, dit zou ik kunnen zijn.
Butcher Lisa, dat is een vroege, slemmerzwijger van de vroege jazz. We spreken over de jaren 30 en 40. Een heerlijk duo, Slim en Sam. Ken je ze?
Nee, dus ik ben heel benieuwd.
Oké, hier zijn ze.
Butaliza, butaliza, bala butaliza, mehita. Butaliza, mala butaliza, bala butaliza, maliza. Butaliza, ba butaliza, bala butaliza, mehido. Doha maliketa, je buta zinikwa, mana buta, buta taliza.
Lisa van Slim en Slam, de late jaren 30, vroege jaren 1940. Novelty Jazz, de slammers van de vroege jazz. Bij mij zit slampoot Lisette Manesa. Wat vond je ervan, Lisette?
Cool.
Cool?
Ja.
Je kende het nog niet, hè?
Nee, dus maar het kwam wel weer bekend voor of zo.
Na 90 jaar oud, onvoorstelbaar.
Wauw.
Waarom schrijf je in een column, schrijf ik toch voortdurend over die twee onderwerpen die elkaar kruisen, zwartheid en vrouw zijn? Weet je het antwoord zelf?
Ik ben er nu niet zoveel meer mee bezig.
Je schreef het vorig jaar, dus dat verandert snel.
Ja, ik ben ook nog maar jong. Dus,
ja, 24?
23.
23. Oh, ja. Kijk, sorry. Dat is wel jong.
Dus
ja.
Misschien zal ik volgend jaar ook weer over andere dingen schrijven.
Ja. Maar nu een, als je
ik,
een deel...
Ik weet het antwoord wel. Dat is omdat mensen dat willen van mij. Dat is het verhaal dat wordt verteld over mij. Dat ik zwart en vrouw ben. En dat is het. Of zo. Dat... Je kijkt heel verbaasd.
Ja, daar kijk ik ontzettend van op.
Hoezo?
Maar als ik jouw poëzie lees of hoor of bekijk, dan verbaast mij net waarom je het altijd daarover hebt. Dan denk ik, maar...
Maar daar heb ik het niet altijd over.
Toch vaak. Vaak.
Nee, want u bent nooit naar een voorstelling van mij geweest.
Ja, maar ik zie toch heel veel dingen op
Ja, maar u bent nooit naar een voorstelling van mij geweest.
Oké, maar je zegt toch zelf, mensen willen dat van mij horen.
Ja, maar dat is... Niet waar ik, zeg maar, er zijn veel dingen online van mij waar ik het daarover heb, omdat dat op die manier is gekaderd geweest. Maar als je echt naar een voorstelling komt met mij en mijn band, dan hebben we het daar bijna niet over.
Mm-hmm.
En het, zeg maar, het vrouw zijn of het van kleur zijn of de geschiedenis van mijn ouders, dat is zeker een deel van wie ik ben en dat komt zeker altijd terug. Maar dat is niet mijn schrijven en dat is niet mijn poëzie. Dus ja, op die manier dat ik er daar niet meer op die manier mee bezig ben.
En misschien ook omdat je leidt wat je zelf noemt racial battle fatigue. Dat je wel beu bent van altijd opnieuw weer op de barricades te moeten staan.
Nee, dat ging meer over vorig jaar tijdens de Black Lives Matter movement. Mm-hmm. Dat ik daar een beetje moe van werd. Maar... dat is niet waar mijn kunst over gaat. Als in die moeheid of het zwart zijn of het vrouw zijn.
En wat, kun je daar de vinger op leggen?
Als in
waar dan?
Wat ik, waar het wel over gaat. Ik schrijf vooral vanuit gevoel en vanuit verhalen willen vertellen van mezelf en van anderen. En ik improviseer heel veel. Zeker als ik met mijn band ben, gaat het heel erg over natuur, over liefde. Liefde is een van de grootste rode draden in al mijn werk. Liefde voor elkaar, liefde voor mensen die er niet meer zijn. Het gaat over rouwen, het gaat over trauma, over coming to age, et cetera. Dus het gaat echt over heel veel... andere dingen dan mijn huidskleur of mijn gender of dat.
Babs Gons, die heb je meegebracht, tenminste toch een bundel van haar.
Ja.
Doe het toch maar. Het is levenshouding eigenlijk, universeel, door het persoonlijke, hoogst actueel en tegelijk ook weer tijdloos, zoals goede poëzie moet zijn. Zij is een Nederlandse schrijfster en performer. Jullie kennen elkaar?
Ja. We hebben elkaar in Brazilië ontmoet.
In Brazilië?
Ja.
Op een festival?
Literatuurfestival Floep, ja.
En het klikte?
Ja, we waren allebei onder de indruk van iedereen en alles daar.
Aha. Ze wordt soms wel eens de koningin van de spoken word genoemd.
Dat is mooi.
En ben je het daarmee eens?
Ja, ze heeft heel veel gedaan voor de Nederlandse spoken word scene. Ze is echt een van de pionieren, of hoe je, ik weet niet hoe je dat zegt, maar... Ik heb gelezen of gehoord ergens dat ze op een gegeven moment naar de Verenigde Staten is geweest en dacht, dit moeten wij ook hier hebben. Een beetje zoals de starters van Mama's Open Mic in België, Miss Ellie en Samira, dat ze gewoon een cultuur creëren en mensen naar een plek laten komen en zeggen, vertel maar. Je hebt hier zo een paar minuten, vertel maar wat je wilt vertellen. En ik denk dat Babs Gons een van de mensen is die dat zeker heeft gedaan.
Een wegbereider. Misschien wel dankzij haar dat jullie ook van die nieuwe generatie voet aan grond heeft kunnen zetten.
Zeker, de mensen die voor ons komen. Ik vind het altijd heel belangrijk om na te denken over de mensen die voor je komen. Of dat nou familieleden zijn of mensen die in hetzelfde vak bezig zijn. Het is altijd door de ander dat je jezelf kunt zijn of zo.
Ga terug naar je eigen land, zo heet het gedicht. Ik zou lees het in zijn geheel. Geneer je niet.
Ja, bedoel je heel het gedicht?
Of is het, hoe lang is het?
Ik weet niet hoe lang het is. Maar als dat mag, dan doe ik dat hoor.
Je leest zolang je...
Totdat je stop zegt? Of wat?
Nee. Tot... Hoe doen jullie dat? Er wordt niet met pantoffels gegooid. Dat is bij het improvisatietheater. Maar dat is stop. Durft het publiek wel eens te roepen van hou er mee op?
Ja, maar ik doe nu niet zoveel competities meer. Dus nee. Ik mag gewoon lekker lang doorgaan. maar als de 3 minuten voorbij zijn op een slam poetry competitie, dan ga je nog door, maar dan ga je punten. Dan krijg je minder punten. Puntenaftrek.
Vind je het goed dat je niet langer dan 3 minuten
zoekt? Ja, dat is goed. Dit is sowieso niet langer dan 3.
Oké. Lisette Maneza en Babs Gons. Doe. Nee, het heet ga terug naar je eigen land.
Ga je nog 3, 2, 1 zeggen?
Oké. 3, 2, 1.
Ga terug naar je eigen land. Begroet jezelf bij de grens. Verwelkom je. Op je eigen gronden, jouw land. Waar het stof van de aarde, de hitte van het asfalt, het rumoer van het leven samenkomen in je middenrif. Ga terug naar je eigen land. Zet diep van binnen, voet op je eigen bodem, leg je hand op je hoofdstad. Haal diep adem door je buitenwijken waar de straten zijn vernoemd naar je ware helden. Ga terug en wees je eigen land. Weet je eigen land? Altijd vlak achter je ogen, opgevouwen net onder je borstkas. Tussen duim en wijsvinger wees nooit een vreemdeling, want dit alles is jouw eigen land. Ik ga terug naar mijn eigen land, betreed mijn gronden vol verhalen van voorouders, waar het verspeelde bloed diepgewortelde eiken voortbracht, die me rechtop houden tussen de resten van plantages. Overwoekerd door distels en doofpotten, laten we teruggaan naar ons eigen land. De grond weer van ons allen maken. Weer naar de zon laten groeien. Wat is platgetrapt, laten we de lucht zuiveren. Met kamfer, kokos, citrus, sandelhout en branden. Luisteren naar de legendes onder de baobab. De stilte weer leren horen tussen het geruis, de stemmen van onze voorgangers, ons verbinden met het land, de lucht, de rivieren. Kom terug naar je eigen land. Begroet jezelf bij de grens, verwelkom jezelf op je eigen gronden. Draag je land altijd binnen handbereik, ergens vlak achter je ogen, in je gehemelte. Laat zelfs tussen het kilste beton je voeten zachtjes dansen op de aarde. Zorg dat er altijd genoeg kruid in je groeit, genoeg zand onder je nagels zit, de magie van de wind je altijd kan vinden, je nooit de taal vergeet. Laat het land tot je spreken, vergeet niet dat dit alles jouw eigen land is. Weet je eigen land, altijd vlak achter je ogen, opgevouwen, net onder je borstkas, tussen duim en wijsvinger. Wees nooit een vreemdeling, want dit alles is jouw eigen land.
Lisette Maneza, ga terug naar je eigen land van Babs Gons. Wees je eigen land, zegt ze ergens.
Ja, heel mooi.
Sleutel, ja, heel mooi, hè?
Ik vind het heel mooi.
Ja. En dan is de vraag natuurlijk, wat is dat eigen land, hè?
Ik denk dat in dit gedicht van alles je eigen land ineens is en mag zijn. En dat het ook een groot antwoord is op mensen die onder Facebook berichten boos ga terug naar eigen land typen. Naar mensen waarvan ze denken, oh, dat is geen Nederlander bijvoorbeeld.
Bestaat dat nog, dat soort mensen?
Tuurlijk. Tuurlijk. Dus ik denk dat ze daar heel, heel mooi op antwoordt en dat heel mooi pakt en van haar maakt.
Mm-hmm. Esperanza Spalding. Een Amerikaanse jazz contrabassiste en vocaliste. Die heb je ook meegebracht. Ze komt uit de King-buurt, neighbor in In Portland is dat. En ze noemt die buurt waar zij opgroeide een behoorlijk beangstigend ghetto. Ik denk dat wij, als ik zeg mag zeggen wij, van ik in ieder geval, nauwelijks een idee hebben wat dat is, hè, een beangstigend ghetto. Jij woont in Brussel. Heb je dat soort ghetto's daar?
Nee, ik denk dat... bijvoorbeeld, dus wanneer ik in Brazilië was met Babs Gons, heb ik heel veel mensen leren kennen. Daar zijn heel veel favelas. En als ik die slamgedichten van vriendinnen van mij uit Brazilië hoor, die in de favelas wonen, dan weet je wel dat het heel moeilijk kan zijn op bepaalde plekken.
En dat je misschien, jij, ik, heel comfortabel leven hier.
Zeker, zeker. Ja.
Now I may have faith to make mountains fall, but if I lack love, then I have nothing at all, zingt ze.
Nothing at all, ja. Heel mooi. Het is de tekst van Lauryn Hill trouwens.
Oh ja.
Maar dan gezongen door Esperanza. Dus een hele mooie combinatie vind ik het.
Dus als je kunt dan wel bergen hebben die liefde kunnen verzetten en die een wereld kunnen herscheppen. Maar als je de liefde niet hebt, dan ben je niks.
Ja.
Ben je het daarmee eens? Herken je dat ook?
Ja, en niet per se de liefde die ze hoort te ontvangen, maar ook de liefde om te geven. Denk ik.
Dat is een verschil?
Ja. Geven en ontvangen, dat zijn twee dingen. En het mooiste is als het allebei gebeurt of zo.
Esperanza Spalding. Hoe heet het weer?
Tell him.
Tell him. Zeg het hem.
Let me be kind, make me unselfish without being blind. Though I may suffer, I'll envy it not, and endure what comes, 'cause he's all I've got. And tell him, tell him I need him.
It's gonna be.
Tell him I need him, tell him I love him. Ja, als je dat te horen krijgt, dan is je dag kan niet meer stuk.
Mm-hmm. Berg en Dal met Padone.
Dit was Esperanza Spalding. En hier zit bij mij nog altijd Lisette Maneza. Hoe noem ik jou eigenlijk het beste? Slampoot of?
Dichteres.
Dichteres.
Bij mij maakt het niet zoveel uit. Ik hoor van alles en ik vind het allemaal goed.
Voilà, dichteres. Je woont in Brussel. Als je jou in Brussel tegenkomt, dan zou dat wel eens op de tram 93 kunnen zijn met een boek?
Kan, ja.
Je leest graag, hè? Denk ik.
Ik lees graag. Ik luister ook graag.
Mm-hmm.
En ik kijk ook heel graag.
Ja, dat heb ik al gemerkt. Je leeft in Brussel. Nu, ik ken Brussel een klein beetje. Ik bedoel, die pretentie heb ik, een klein beetje. Maar zeggen, ik woon in Brussel, dat is eigenlijk zeggen van, ik woon overal en nergens, want er zijn zoveel soorten Brussel, toch?
Dat is een goeie. En daar woon ik juist in. In het overal en nergens.
Ja. Ja, want er zijn zelfs wijken in Schaarbeek die compleet verschillen van elkaar.
Ja, dat is zo. Maar toch heeft het wel zijn identiteit, heb ik het gevoel. Overal waar je komt in Brussel, zul je verschillende talen door elkaar heen horen. Overal waar je komt in Brussel, zul je mensen zien die allemaal de taal er anders uitzien, zich anders kleden, anders, ja, gewoon heel erg van elkaar verschillen. Maar die dan toch, als je omvalt, gelijk bij je zijn en gelijk, gelijk je steunen of zo. Dus dat is voor mij wel Brussel.
Het is ook niet alleen maar een hellhole, zoals die vorige president van Amerika zei.
Het is geen hellhole voor mij, nee. Nee, zeker niet.
Maar toch ook gewelddadig soms, of niet?
Hoort
dat gewoon niet bij een stad, bij een grote stad?
Dat kan. Ik heb verder niet in een grote stad gewoond, zoals Brussel. Ik denk dat... maar voor mij is het lastig om te zeggen, omdat ik niet altijd in Brussel heb gewoond. Dus ik denk dat een Brusselaar die in Brussel geboren en getogen is, veel beter kan vertellen wat er scheelt.
Lisette Maneza, je bent bezig met een project dat moet uitmonden in een voorstelling volgend jaar, L'Europe Noire, waarin je op zoek gaat naar de Afro-Europese identiteit. En je doet dat kriskras door Europa?
Ik heb dus het boek Afropean van Johnny Pitts gelezen. En dat is een jaar geleden ongeveer. En toen heb ik hem ook ontmoet en ik keek hem aan en ik zei, ik wil dit ook doen. En ik wil jouw boek gebruiken als mijn reisgids. En hij zei, daarvoor heb ik het geschreven.
Wat een toeval.
Dus ik volg zijn boek. Maar ik kies ook een beetje zelf uit. Van, hij is daar niet geweest, maar ik wil daar wel heen. En dan ga ik daarheen en dan spreek ik mensen.
Maar noem eens concreet een voorbeeld.
Dus ik ben met de trein. Dus samen met Europalia steunt mij hierin. Ik neem de trein vanaf Brussel. En ik ga naar Parijs. En in Parijs ontmoet ik iemand die ik ooit op een literatuurfestival heb leren kennen. Een beeldende kunstenaar. En deze beeldende kunstenaar, ik vraag hem naar plekken waar ik moet komen. Of mensen die ik zou kunnen spreken die en Afrikaans zijn. Of ergens Afrikaanse roots hebben en Europees zijn. En die daarover willen vertellen. Of die willen vertellen over wat zij doen of hoe ze zichzelf zien. En hij zegt, oh, dan moet je Le Nubien spreken. Twee zussen die muziek maken. En dan, oh, je moet Afrikanista spreken. Dat is een fashion brand. En je moet die persoon spreken. En je moet daar eten en daar eten.
Oké, okay. En wat hoop je te ontdekken? Is er zoiets als een Afro-Europese identiteit?
Dat is de grote vraag. En de grote vraag is ook, hoe kan ik al die mensen met elkaar verbinden? Of hoe kan ik laten zien aan iemand die in Barcelona zit, wat het betekent voor mij om in Brussel te wonen en om echt van Brussel te zijn, maar ook echt een Rwandese te zijn. En ik heb nu al ontdekt dat het voor iedereen helemaal anders is. Dat is eigenlijk zoals de vraag van wat betekent het om Vlaming te zijn?
Ja, of wat betekent het om mens te zijn? Wat is een mens eigenlijk? Dat ben je naar op zoek volgens
ja,
mij.
Ja, en...
Nee?
Ja, zeker. En het is heel bijzonder. Dus ik ben al naar een paar landen geweest. Ik heb soms ook de camera meegenomen of een cameraman of cameravrouw. En daar ontstaan... Ja, in die gesprekken ontstaan zoveel mooie, bijzondere dingen dat ik er eigenlijk een documentaire van wil maken. Maar dat is voor de toekomst.
Hoop je jezelf ook een beetje te vinden?
Eigenlijk wel. Want ik had eigenlijk de keuze om aan een heel ander project te werken, wat veel meer over mij gaat. En dan dacht ik van, ah nee, dat wil ik niet nu doen. Dus ik denk dat ik eigenlijk vanuit dit project meer mezelf ga vinden of mezelf ga begrijpen op de een of andere manier.
Dat begrijpen, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Hè? Want tot nu toe zou misschien de verkeerde indruk kunnen ontstaan. Oh ja, ze zoekt het vooral bij collega's, slammers of zo. Maar een van jouw grote inspiratiebronnen, weet ik, is Rainer Maria Rilke. En zijn boek Brief aan een jonge dichter.
Ja, heel mooi.
Waarom?
Ja. Daarin... las ik gewoon hoe poëzie het leven is of zo. En dat is ook wanneer mensen dan me pinpointen van... oh ja, Lisette, die schrijft daar gedichten over. Die schrijft gedichten over haar zwarte identiteit, et cetera. Dat ik zoiets heb van, ja, dat is helemaal niet waar. Ik schrijf eigenlijk over het leven. Ik schrijf over het meest menselijke, over het zijn, over jong zijn en dan ouder worden, over... over de liefde, over vragen, over vraagtekens. Ik ben constant op zoek en dat wordt zo erg beaamd en in vraag gesteld in dat boek. En ook weer gestimuleerd. En een van de lessen die ik daaruit heb gehaald is bijvoorbeeld... alle vragen waarmee ik rondloop, om niet naar de antwoorden te zoeken, maar om de vragen te leven. Dus bijvoorbeeld mijn zoektocht naar de Afro-Europese identiteit. Ga ik hier ooit een antwoord op krijgen? Misschien helemaal niet.
Maar een goede vraag stellen, dat is al een hele kunst, hè?
Ja. Dus daar geniet ik wel echt van. Van boeken zoals... Ja, zoals die. Zoals
wie...
dat.
Ja. Nee, wie je bent, hè? En de kwesten naar jezelf en zo. Ja, dat zie je eigenlijk bijna... onafgebroken op Instagram en op Facebook en op TikTok enzovoort enzovoort. Maar je zegt daar zelf van, ik zit op Instagram en op Facebook eigenlijk alleen maar zoals ik mezelf wil portretteren en daarmee doe je niets anders dan de meeste van ons. Hè? Ik bedoel, wat is grammable? Dat is net die leuke foto en dat is dat prettige, pittige verhaal. Maar hoezeer we ook kunnen afzien en verdrietig zijn en troostnood hebben, dat lees je of dat zie je zelden.
Laatste tijd wel meer, denk ik. Maar het is natuurlijk wel de cultuur om je hoogtepunten te delen op sociale...
Je bergen en niet je dalen.
Inderdaad,
hè?
Ja. Soms wel. Soms heb je dus... De laatste tijd heb ik het gevoel dat er heel veel bergen zijn. En soms de allerdiepste dalen.
Ja, ja.
Maar dat wat ertussen zit, dat verdwijnt helemaal. Dus de kleine pijnlijke momenten doorheen de dag... of doorheen het leven... zijn, ja, die verhalen die zijn er niet.
Maar het perfide is dat zo'n algoritme net die hele hoge bergen en hele diepe dalen nodig heeft. En dat genereert aandacht en dus geld. Hè?
Ja. Oh, what a world we live in.
Linton Kwesi Johnson, een slammer uit de reggae. Ik moet erbij zeggen van onze muzieksamensteller dat hij nog altijd rondtoert in de wereld.
Oh, wow.
State of the Nation. I understand they were sitting just inside the door to a little table with two full beers and two empties. A few dozen people moving around, killing time and getting tight because nothing meant anything anymore. Somebody looked at a girl and somebody said, great things doing in Spain. Thank you. woke up not so much as half an eye. Then Jack picked up his beer. Nellie her beer and their legs ground together under the table. Somebody looked at the clock and somebody said, great things doing in Russia.
Linton Kwesi Johnson, Britse dichter en muzikus, ook een beetje een slammer. Bij mij zit nog altijd, nog heel even trouwens, Lisette Maneza. Zij is dichteres. Lisette, wat is jouw credo?
Sinds vroeger heb ik er één. En eigenlijk heb ik die nooit losgelaten, maar ben ik er ook niet meer bezig geweest. En het was iets van, when I look at God at the end of my life, I hope I have no talents left. I hope I can say I used everything you gave me. Zoiets was het.
Je talenten tot op de bodem gebruiken.
Maar eigenlijk ook mijn liefde en mijn vriendschap, eigenlijk alles. Omdat ik geloof dat... bijvoorbeeld gisteren had ik een optreden. En na het optreden waren heel veel mensen in de zaal ontroerd en waren ze aan het huilen. En dan denk ik, oh mijn god, ik doe iets waardoor mensen huilen. En dan denk ik altijd, dat is iets wat ik niet doe, maar iets wat mij is gegeven. En wat ik moet delen, of zoiets.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.